Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is De Rechtse Directe. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. Met Wilson Boldewijn.
Welkom bij De Rechtse Directe. U heeft ons een tijdje moeten missen. Dat kwam door allerlei omstandigheden. En ik heb ook een nieuw collega. Lars van Soest, die is vertrokken bij De Telegraaf. Dus ik heb nu een nieuwe vechtsportcollega. Dat is Robin Jongmans. Robin, die in de tijd van Ronald Koeman zat je in Barcelona.
Ja,
volgde
klopt,
jij het Spaanse voetbal?
Zeker.
Nu ben je overgestapt onder andere naar de vechtsport. Want je bent algemeen sportverslaggever bij Telesport. Maar wat voor mij, ik zit al heel lang in die vechtsportwereld. Hè. Voor jou is het relatief kort. Wat valt je nou het meeste op aan het vechtsportwereldje?
Heel veel emotie.
Veel emotie?
Ja, juist wel. Mensen allemaal hard op de tong, dat in ieder geval. Praten graag. Dus het bevalt me wel heel erg, moet ik zeggen. Ik vind het nog veel leuker dan gedacht.
En het is, het is heel laagdrempelig. Ja. Je kan iedereen gewoon bellen, iedereen benaderen.
Absoluut.
Wij moeten een beetje toch aan de luisteraars vertellen hoe leuk de vechtsportwereld is. Tegenover mij zitten twee gasten. Mike Passanier. Mike was de laatste podcast, was Mike er ook. Het is eigenlijk een beetje toeval dat hij er nu weer is. Als mensen denken dan van...
Vaste gast.
Boldewijn, die heeft een boek geschreven over Passanier, dus die nodigt hem altijd uit. Doe ik ook graag, maar nu is het een beetje toeval. Mike, welkom.
Dankjewel. Een beetje te graag. Je doet me daar je bloesie open. Is een beetje te veel van goeie.
Ja, dat is mijn unique selling point, hè? Mijn bloesie open.
Ja. En hij heeft even zijn...
Nog één knoopje.
Hoe je hoort hem al, hè? Ik krijg nog één knoopje dan. Hij heeft een van zijn pupillen meegenomen. Niemand minder dan Mohamed Amin. Amin, welkom.
Dankjewel, man.
Wat is het nou? Is het nou Mootje, Amin? Hoe doe jij jezelf nou het liefst?
Zeggen. Nooit Mootje zeggen.
Nee, nooit Mootje. Wat wil je het liefst horen?
Amin.
Dat is zoals je het...
Ja, dat is mijn roepnaam.
Amin.
Ja.
Beetje de achterin. Amin. Amin, dat is jendik.
Pas op als je niet stikt.
Heren, welkom allebei. Geen zomervakantie, hè? Want er staat veel weer op het programma. Mike, ga jij nog überhaupt op vakantie?
Nou, dat zal wel kort worden.
Ja.
Een paar keer een paar dagjes. Maar ja, dat moet.
Want... Amin, nu kan ik het niet meer anders zeggen natuurlijk. Nee. Amin die gaat in augustus weer aan de bak bij Glory. Mike, daarna Parijs.
Klopt.
Ik hoorde je zeggen dat je ook nog naar Bulgarije gaat.
Dat is een maand later.
Een maand later?
Ja.
Dus helemaal geen ruimte voor even ontspanning.
Tot en met 30 december volgeboekt.
Ja, trek je dat wel?
Nou, waarom niet?
Heeft een mens niet even behoefte aan vakantie? Ik weet dat je allemaal een hele harde werker bent. Maar eventjes gewoon 1 of 2 weken niks doen.
Nee, je hebt mensen.
Of je hebt luxe sparen werkpaar.
Nee, je moet gewoon wat je moet doen. En als het tijd is om eventjes 5 dagen tussenuit te gaan, dan zal ik het zeker doen.
Ja.
Als het er niet is, dan niet. Nou toch, zo simpel is het. Vroeger wou ik het altijd zo druk hebben. Nou, nu is het zo druk.
En dan moet je niet klagen.
Niet klagen, toch? Niet klagen, maar dragen.
We beginnen even met de leverstoot.
Oh, de leverstoot.
Ja, onze leverstootrubriek is eigenlijk heel simpel. Heb je iets op je lever? Wil je iets kwijt? Het hoeft niet sportgerelateerd te zijn. Het mag buiten je vakgebied liggen.
Val van het kabinet?
Ja, man. Daar heb je toch wel een beetje last van?
Ja, is in mijn maag ook.
Man. Wat hoop je?
Ja, PVV toch?
Heb je een wilders aanhanger?
Minder belasting.
Ja, je wil gewoon minder belasting betalen. Mike, heb jij nog iets op je leven?
Nee.
Vorige keer had je het ook al niet, hè?
Nou ja, misschien
je
alleen
je
dat...
Je kwam later ergens mee.
Jawel, eigenlijk heb ik wel wat op het leven. Ik vind eigenlijk niet dat we nu, zeg maar, die ongebaarde vrouw als Miss Nederland moeten sturen. Dat is niet omdat het omgebouwd is. Maar die nummer 2 zag er gewoon veel beter uit.
Ja.
En dan denk ik dus dat je ook in de juryleden gewoon mensen moet hebben die daar capabel genoeg zijn om dat te...
Wat is je grootste bezwaar daartegen?
Nou ja, we moeten niet iemand ergens naartoe sturen. Waarschijnlijk omdat hij omgebouwd is. Of omdat, hoe noemen ze dat? Positieve discriminatie.
Ja.
Je moet iemand te sturen omdat dat op dat moment het beste voor ons is als Nederland.
Ja.
En als je, kijk, ook als je die foto's naast elkaar legt, dan denk je ja.
Het was wel een beetje die foto die je overal ziet.
Ja.
Dan kwam zij niet helemaal goed uit.
Nee, oké, is goed. Maar ik denk als die andere zonder make-up zou het nog veel verder kunnen schoppen. En ik heb wel gezegd, ja, het ziet er niet goed uit. Als je misverkiezing wint, dat betekent dat je altijd er goed uit moet zien op iedere foto, op iedere shot. Zelfs als je op de wc zit te schaten, moet je er gewoon gracieus uitzien.
Ja, een beetje klaar. Zoals ons. Gewoon altijd goed.
En met gebalde vuistjes natuurlijk en dichtgeknepen ogen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik vind dat het dus niet alleen nu voor die misverkiezingen, maar ik vind dat gewoon überhaupt, weet je, soms winnen mensen...
Ook het Songfestival ooit, hè? Die vrouw met die baard.
Een vrouw met een baard.
Was een
kerel, hè? Wat was het eigenlijk?
Ik weet ook niet helemaal wat de status precies was.
Daar moet je niet op winnen. Je moet winnen, want dat krijgen we zo meteen. Je hebt dat ook bij het kickboksen. Dan heb je zo'n ongebouwde man, die slaat al die vrouwen hun halve gezicht kapot. Nou, dat slaat nergens op.
Die discussie is wel heel erg in de sport en zwemmen onder andere.
Want als LeBron James zich om laat bouwen, dan scoort hij 1000 punten per wedstrijd of zo.
Ja, waarschijnlijk wel.
Toch?
Ja.
Dus en je kan wel zeggen, ja, we zijn gelijk. We zijn niet gelijk, anders hoeft er geen WNBA te zijn. Dan is er gewoon NBA man en vrouw door elkaar.
Ja.
Maar dat is er niet. Snap je? Daarom is er ook met voetbal een vrouwencompetitie. En niet gewoon een competitie. Want als dat zo zou zijn, zou er niet één vrouw in de Eredivisie spelen.
Gewoon fysiek verschil.
Nou, dus laten we er gewoon eventjes... En laten we ook even zijn als we natuurlijk thuis komen. En weet ik veel, er moeten 2 zware boodschappen thuis naar boven getild worden. Dan is er geen vrouw in de wereld die zegt, laat mij maar even. Nee, dan moeten wij mannen dat doen. Dus laten we dan gewoon even het balletje bij het schuurtje laten. En dan komt het allemaal goed, denk ik.
Ja, het laat wel zien dat wij mannen overal beter in zijn, toch?
Jongen, volle zalen voor jou.
Dat heb ik niet gezegd.
Nee. maar ik had...
Emin.
Ik had zelf één levensstootje. Ik was vanwege omstandigheden was ik in Suriname vorige week. Mijn tante was helaas overleden, begraven. Hoort er allemaal bij als je ouder wordt. Maar ik was in Suriname... En ik zag dat er allemaal gedoe was in het kabinet. En ik dacht wel van, als je dat vergelijkt met Suriname. Misschien heb jij dat ook als je uit Marokko terugkomt. We zijn wel heel erg ontevreden hier in dit relatief hele rijke land. Met hele goede voorzieningen. En als je dan eventjes een week in en uit gaat. Dan vind ik dat heel erg confronterend.
Ik denk dat we gewoon kampen met heel veel luxe problemen.
Ja, zo zie ik het ook.
Kijk natuurlijk, het kan altijd slechter. Maar het kan ook altijd beter. Maar als je de tijd in de slachtofferrol zit, want mijn leven is KUT, omdat Rutte aan de macht is, ja. Ik ben gewoon een zieliger.
Ja, precies.
Het kan altijd veel erger.
Tijd voor een rondje sparren.
Amin, je had een drukke periode heb je achter de rug. Je stond heel goed in de ring te knokken. Dan krijg je vervolgens, moet je last minute, moet je instappen. En dan vecht je tegen een vriend van je. Tariq Kebabes in Collision 5. En dat was eigenlijk een pot waar je eigenlijk pas... Hoeveel dagen heb je nou getraind?
3 dagen, zoiets.
Ja.
Ja.
Want je stond tegen Duut. En toen stond je ontzettend volwassen te knokken. Je deed geen stap naar achter.
Nee.
Heel bewonderingswaardig.
Dank je wel.
Omdat Duut is gewoon een zware punch. Die gaat gewoon het gevecht vol aan. Maar het viel mij heel erg op. Je doet geen stap naar achter. Je bent heel gedecideerd in de ring. Hoe komt dat?
Ja, Mike. Dat is echt alles wat je... Ik heb volgens mij die partij alleen maar links-rechts gegooid. En af en toe een calf kick. En dat is waar we echt op hebben geoefend. Ja. Linkje direct, rechtje direct, linkje direct, rechtje direct, afsnijden. Dat is het enige wat ik in die partij heb gedaan. Ja, misschien 3 hoeken of zo.
Ja.
Maar dat is gewoon puur gameplan uitvoeren. En gewoon luisteren.
Die calf kick, hè? Die is een beetje overgekomen uit het...
Ja, dat doet pijn, jongen.
Ja, uit het MMA. wat... Voor de mensen die dit horen, die niet weten wat het is. Wat is nou een goede calf kick? Waar raak je hem? Net boven, net een beetje zo onder de knie?
Iets lager.
Iets lager?
Op die zenuw. Echt op die zenuw. Was, ja, wat is dat? Voorbij zijn schenen is dat. Want je kan hem niet... Want hey, als je een low kick, blokt, dan doen ze mensen een hele korte blok. Dan trekken ze hun benen recht omhoog.
Ja.
Maar ja, een calf kick blok je niet zo. Snap je? Want als jij je been recht omhoog trekt, dan is letterlijk je schenen niet veranderd. Je schenen is niet naar buiten. Dus je trapt nog steeds vol op die zenuw.
Ja.
Ja, en dat doet echt heel veel pijn.
Hoeveel kun je er daarvan hebben? Voordat je echt niet meer kan lopen?
Ja, het ligt eruit, denk ik, er is een pijngrens, is anders. Maar ik heb laatst een partij bij Infusion gekeken. En die jongens zat naar drie trappen, zet hij gewoon.
Ja.
Snap je? Vooral als je niet gewend bent, dan, is het, dan ga je gewoon zitten.
Wat vind jij van het fenomeen, Mike? Vroeger zag je het eigenlijk niet, toch?
Nee. Nee. Maar dat zijn van die verschuivingen. Hè? Van de kruisbestuiving in de sport, zeg maar. En ja, als het... Als het werk voor je, dan moet het werk, dan moet je het doen. Dus dat zei ik ook tegen Mo van luister.
Emin, hè?
Oh ja, sorry.
Maak maar.
Dat is ook zoiets als dat Emin is, dan krijgt hij nou mijn aanwijzing. Dan krijgt hij het maar dan.
Geen water, dat is de ronde.
Dus,
nee.
Maar luister, hij doet het goed en hij past er een paar keer toe. En toen zei ik, nou, laten we gewoon het even kijken, toevoegen aan je arsenaal.
Je moet wel oppassen tijdens de training. En, als je gaat sparren en je geeft die calf kicks, toch?
Nee, joh.
Nee?
Gewoon doen, joh.
Ja, maar okay,
Niet te veel nee. Sparren. Maar ik zeg soms ook even inhouden.
Ja.
Je hoeft hem ook niet vol te geven, hè? Dat is
gewoon even aantikken.
Nee, gewoon timen. Je moet gewoon timen. Dat is wat ik bij Dude deed. Als hij instapte of als hij een stoot maakte, dat maakte hem die trap. Dus ik moet hem gewoon goed timen.
Waar kom jij vandaan eigenlijk?
Marokko.
Nee. Je komt uit Marokko. Nee, waar ben je geboren?
Amsterdam, man.
Ja, en daarna Purmerend, begreep ik.
Ja, toen 10 jaar geleden zijn we naar Purmerend gegaan. En toen ik 15, 16 was.
Je zegt, woon je nog steeds bij je ouders?
Nee, niet meer.
Nee.
We samen nu. Nee, maar toen met mijn ouders.
Toen met je ouders
zijn, zijn we naar Purmerend gegaan. Toen daarna naar de Wormer. Daar even tijd.
Zaanstreek.
Zaanstreek is dat, ja. Daar hebben we gewoond. Toen ging ik om mezelf, man.
En nu ben je in Capelle.
Capelle aan de IJssel.
Hoe ben je daar nou terechtgekomen?
Verdwaald, man.
Verdwaald. Je zocht en je vond.
Ja, ik ben ook verliefd misschien. Misschien is dat ook, hè?
Je woont samen met je vriendin.
Met mijn vrouw.
Met je vrouw.
Zijn buurling.
Met vrouw. Wanneer ben je met versport in aanraking gekomen?
Eigenlijk heel vroeg. Kijk, ik groeide op in Amsterdam-West. En ik was al zo'n huilenbalk. We hadden zo'n speeltuin voor de deur. En dan ik had het janken. Omdat ik in elkaar werd geslagen. En toen had mijn moeder mijn judo gezet. Ik ook janken. Toen smeet hij me, vond ik leuk. En toen, toen ging ik kickboksen. En toen had ik wou altijd op voetbal, maar voetbal was best duur.
Ja.
Weet je wel, spullen aanschaffen en dat soort dingen. Volgens mij een kickboxabonnementje was mijn 15 euro per maand. Kon je gewoon spullen daar lenen. In West had je El Otmani, was volgens mij net begonnen.
Ja.
Toen ging ik bij El Otmani trainen, man.
En the rest is history. Ja, hoe lang heb je wanneer ben je overgestapt naar Mike's Gym?
Dat is heel lang.
Toch?
Twee keer.
Je bent erin gegaan.
Hoe oud was ik toen bij Mike kwam? Toen kwam ik op mijn scootertje, was ik 17. 17, ja. Als ik 17
gekeken. En hoe lang ben je nu weer terug?
Bijna een jaar.
Bijna een jaar.
Ja. Bijna een jaar. Man.
En wat vond je bij Mike's Gym wat je elders niet meer vond?
Kracht van herhaling, man. Kracht van herhaling.
De routine, zeg maar.
Ja, de routine. En kijk, dacht op jongere leeftijd dacht ik het allemaal beter wist. Dacht ik ook van ja, joh.
Dan kom je helemaal niet over.
maar ja, ik miste op een gegeven moment. Ik betrapte mezelf wel erop dat ik nog steeds een beetje probeerde dezelfde stijl aan te houden, maar ook gewoon dat
herhalen. En wat was je stijl ervoor? Veel flamboyanter of zo?
Maar kijk, waar ik achter ben gekomen is als je. Kijk, ik ben naar meerdere sportscholen geweest. Ik ben best een beetje aan het zwerven. Ja, overal ben je goed, snap je wel? Maar dat wil je niet horen, toch?
Nee. Maar als je de juiste mentaliteit hebt...
Dat wil je niet horen. Dat wou ik niet horen. En,
je wilde verbeterpunten.
Ik wilde verbeterpunten. En wat ik echt opmerkte is dat ik vond... Kijk, ze lieten mij 10 dingen doen. Dan denk ik, als ik 10 dingen doe, hoef ik dan goed in 1 ding. Snap je? Dat zat er niet meer in. Want dan denk ik, dan moest ik ineens dit doen. En ineens een draaitrap. En dan moest ik eens zus doen. Moest ik zo doen. Kijk, dat werkt op een gegeven moment niet meer voor mij.
Nee.
Snap je?
Wat heb jij, Amin, bijgebracht... Of in jouw geval Mo, Mike?
Ja, gewoon herhalen en normaal doen, denk ik. Dat is het. Ja.
Je zegt normaal doen alsof het niks is, maar dat is bij sommige jongens een hele uitdaging.
Ja, nou ja, kijk, we gingen... Hij had het goed bij ons en toen opeens ging hij weg. Ook goed. En toen kwam hij toch nog wel een beetje... kon toch nog boven op een of andere manier. Alleen het was het altijd net niet, vond ik. Dus ja, als je weet hoe ik ben, als mensen het vragen, dan zeg ik dan gewoon, ja, jammer, weet je niet. Ik bedoel, zat toen in een wedstrijd, weet ik, was in het vechten, stond hij voor, gaf 8 tellen en verloor alsnog. Dat soort dingen. Dus, ja. Jammer, weet je, misschien moet je wat meer discipline erin doen, erin brengen. Meer gedrevenheid in je vechten. En toen kwam Ali Fardi. Ja, kan Mo weer een keer mee trainen.
De Ali doet jouw management.
Ja.
Ja.
En dus dan toen ook mij sparren. En dan zei ja, wat vind je ervan? Dus ik leg het nog een keertje uit.
Nee, alles vaat.
Ja, nou ja, alles vaat. Dat is een groot woord, weet je niet. Ik bedoel, maar je moet gewoon eerlijk zijn. Vind ik, als het goed is, is het goed. Als het niet goed is, is het niet goed. Er zijn heel veel dingen wel goed, maar worden net verkeerd uitgevoerd. Of je start net verkeerd, of je doet net verkeerd. Of je zet jezelf in een goede positie, maar je slaat met de verkeerde hand. Ja, dan, dus dan is het jammer. Nou, dat is dus eigenlijk een beetje wat ik doe.
Kan hij er goed mee omgaan?
Ja, nee, in het begin... ja, dat deed ik toch. Oké. Ja. Als je het deed, hoef ik het er niet te zeggen.
Ja.
Nu is het gewoon makkelijk. Weet je, dit is altijd in het begin. In het begin zit er nog een beetje te veel van een andere sportschool in of van een andere trainer. Ja, maar dat kan ook zo. Oké, dan zeg je, ja, dan moet je dat doen.
Ja.
En als je dan 3 keer op een stoot loopt, dan laat je ook zien waarom het niet goed gaat, weet je niet. En dan op een gegeven moment lukt het bijvoorbeeld wel.
Ja. Ja, dat is altijd
even nodig. Nou, zie je dat? Dus, dan heb je zo een beetje... en het is niet omdat ik gelijk wil hebben. Ik wil gewoon dat hij wint. Dat is voor mij belangrijker. Ik wil gewoon dat hij wint. En dat hij goed staat. En als we niet kunnen winnen... dan moet het zo zijn... dat toch iedereen denkt... nou, oké, hij heeft wel verloren, maar... hij heeft wel gevochten voor wat hij waard is.
Wat jij heel erg zag tegen Duut, hè? Dat standvastige. Dat hij gewoon niet zomaar een stap achteruit doet.
Nee.
Is dat iets wat iemand zijn hoofd zit? Of is dat wat de ervaring die iemand opdoet tijdens het sparren? Dat je toch niet heel snel een stap achteruit doet. Want als je ook naar Kabaarmes de partij kijkt, duurt het ook heel lang voordat hij echt...
Denk beide wel toch?
Voordat hij naar achter liep.
Nee, maar hij is natuurlijk niet echt, een bangerik. Dus hij gaat niet zo gaan achteren. Dat is 1. Ja, dat is een pluspunt in zijn spel, maar dan moet je wel de juiste
ingrediënten
wapens hebben om niet achteruit te hoeven te gaan. Nou, en dan zie je dus dat tegen Duut was hij redelijk in conditie. En dan zie je dus, dan hoeft hij niet achteren. Alleen op een gegeven moment in de derde ronde, dan ging er even een paar dingetjes fout. Hè. Dan zei ik al van, ja, toen werd Mo weer een beetje Mo in het begin. Hè. En ging je tong uitsteken, weet ik wel, die allemaal doen. Ja,
dat zijn
allemaal van die dingen, dat hoeft allemaal niet. En dat snap je dus. Ik zeg, nou gewoon eventjes vast even 9 minuten hier aan en dan komt het wel goed. Nou, dus dan zag je dat, hè. Dan vallen die kleine dingen vallen weg. Tegen Tarik, ja...
was het ook gewoon niet een normale partij qua voorbereiding.
Ja, maar dan moet je niet overzeiken. Dan moet je de partij niet aannemen. We zijn er gewoon ingegaan om te winnen. En het zag er in het begin zag het er ook wel uit dat we gingen winnen.
Ja, dat ging heel goed.
En Tarik kon gewoon heel sterk terug. Want in het begin wist hij het gewoon even niet
meer.
Hij wist niet wat hij met hem aan moest. En hij kwam gewoon op een gegeven moment heel sterk terug. En dat was in de...
derde toch?
Nee, in de tweede ronde kwam hij al een keertje terug. En toen in de derde ronde, toen zag je het heel langzaam, zag je het kantelen. Hè,
zag de conditie er ook uitgaan.
Ja, nou ja, misschien niet zozeer de conditie, misschien meer het ongeloof van...
Ik moet nog 2 rondes.
Nee, kijk, hij heeft hem en hij laat hem wegglijden. En dat is eigenlijk het ongeloof van Lazar. Van, oké, wat doe ik dan? En dan op een gegeven moment, dan komt dus het andere dingen in het spel. Dan komt, want dan wordt het opeens ook conditioneel zwaarder voor je, omdat je niet meer kan doen. Jij kan niet meer het spel bepalen. Het spel bepaalt jou. Dus ja, dan zit je niet in jouw adem. Nou, dat is één. Het tweede is, wat ik ook zei, Tarek kwam goed terug. Sterk terug. Die had zich op een gegeven moment erop aangepast. Mo verzaakte om op zijn benen door te werken. Wat in het begin de eerste twee rondes heel erg goed lukte natuurlijk. Ja, opeens dan gaan ze praten, weet je. Schaardig ze in de hoeken en kijken. Dus, snap je? En,
veel ontstaat gewoon ja, afleiding.
Ja, dat is eigenlijk de honkbalregels, hè. Drie slag in met raad. Ja. Nou, en dat gebeurde dus.
Hey, en Amin, nu heb je een klein beetje gedoe, hè, met Tarik.
Ja.
Ja, wat is nou echt de echte beef? Want jij hebt die partij. Hij heeft toch. Hij wilde heel graag een partij. Die heb jij hem nog als vriend kunnen geven.
Ik denk gewoon dat hij. Ik denk dat die winst hem niet lekker zit. En dan probeert hem lekker voor zichzelf te praten.
Ja.
Dat is het. Kijk, hij weet. Kijk, hij zegt ik smoesjes heb. Ik heb helemaal geen smoesjes. Ik heb die partij aangenomen. Met gevolgen van dien. Ik wist wat het risico was. Toch geprobeerd. Ik heb niet daarna lopen zeggen, ja, maar ik heb 3 dagen voorbereid. Zo is het niet gegaan.
Maar dat weten we wel allemaal.
Dat weten jullie wel, want dat is wat jullie vragen. Snap je? Dat is wat jullie vragen. Want ik heb vlak na de Duitpartij heb ik een operatie aan mijn hand gehad.
Ja.
En de planning was augustus vechten. Dus dan beginnen we begin juli. Gaan we weer beginnen met slaan. En dat was de vraag van, ja, maar hoe is je hand? Ik zei, nou, chirurg zeg, ik kan gewoon slaan.
Ja.
Vandaag voor het eerst getest. We gaan gewoon knokken. Nou, ja. Voor hem is dat een excuus. Maar hij is ook heel emotioneel. Ik denk gewoon dat hij... Ik heb nu heel veel mensen die reageren. Ja, maar wat nou als Momi wel een volle trainingskamp had?
Ook een legitieme vraag is.
Dat kan hij niet tegen. Hij zegt, nee, ik heb gewonnen. En dat is mijn belt. En huilen. Snap je? Dus ik denk dat hij dat het knaagt aan hem. Snap je? Die winst is niet. Ik denk niet dat die winst niet lekker voor hem voelt.
Snap je dat zij zo boos zijn? Daar?
Dat ze boos zijn? Dat ik dat snap.
Zijn trainer Mike Polano.
Mike Polano natuurlijk. Tarik zelf.
Ja, ik denk gewoon. Dat ze alle twee gewoon heel, heel emotioneel zijn, man. Snap je? Dat ze heel emotioneel zijn. En dat ze het. Ze moeten gewoon met een korrel zout gaan nemen, alles wat er wordt gezegd, alles wat er gebeurt. Ze moeten blij wezen dat Mike en ik ja hebben gezegd en daar stonden. Ja. Anders konden ze nog mee gaan janken.
Je hebt het zelf ook aangeboden. Je hebt hem gebeld, dat is een vriend van jou, 2 keer gevideobeld. En toen zei je ook, volgens mij vooraf, zei je ook nog tegen mij, van, dat je als schijntje tegen hem zei van ja, je was eerst een soort steun voor hem natuurlijk als vriend.
Ja, tuurlijk.
Laat je niet uit het veld slaan, pak gewoon de volgende. Dat je zei van als je wil, ja, dan kan ik ook invallen, maar moet je wel een beetje lief voor je zijn.
Ja,
dat is letterlijk jouw woorden.
Moet je wel een beetje lief zijn.
Ja. Maar wat heeft hij daarop gezegd? Want hij doet nu net, of ze doen daar net, of...
Ja, ik vind het jammer. Ik vind het, kijk, weet het is wat ik je net ook zei. Ik denk dat hij gewoon, dat hij het gewoon kut vond dat alle lof ineens naar mij ging.
Mm.
En toen kwam die Videoland interview en toen was hij heel emotioneel. Ja, en een vriend en hij weet alles over mij en zus en zo. Die man kan niet eens de naam van mijn dochter opnoemen. Dus zulke goede vrienden waren we niet, snap je? Dus niet doen alsof we beste vrienden waren, wat dan ook. Want dat is nu ook wat mensen zeggen, dat we beste vrienden waren. Nou, we spraken elkaar gewoon eens in de zoveel tijd. We hebben een keer een deal gedaan voor een sponsor.
Mm-hmm.
En ik ben altijd gewoon oprecht geweest met die jongen, weet je. Ik ben altijd gewoon netjes geweest, beleefd geweest. We hebben ook gewoon goed contact gehad. En dan komt ineens ziekenis die interview online komen. En zegt hij, mij niet gesproken.
Dus
en ik denk, hè, word ik nou gek? Dus ik pak mijn WhatsApp erbij. En dan citeer ik, ja, het is niet om jou, maar ik wil wel een leuke bonus van Glory krijgen en voor een interim titel. Dan vecht ik wel tegen jou.
Ja.
En bij Videoland weet hij het ineens niet meer. Dan is hij ineens vergeten. Ja, misschien komt daar op Lazibat dat hij dat zijn heug niet meer zo goed is. Maar weet je, kijk, dat doet hij om zielen te winnen. Want wat ik zeg, hij ziet die man, ziet alle lof gaat naar mij toe. En dan denk ik, hey, wacht eens even. Dit is mijn podium. Ik heb 6 weken getraind. Ik heb alles gegeven. Dit is mijn podium. Nou... Momine heeft in mijn rug gestoken en ik ga mijn lesje leren. Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk vreemd. Maar ze doen daar net alsof ze nooit hebben gereageerd op jouw aanbod.
Ja.
Van als je wil, dan doe ik het wel.
Nee, maar weet je wat het grappigste is? Wat zei hij nou? Dat hij het niet wist en dat hij het op Glory moest zien. Kijk, op dit niveau, hè. Als ik tegen jou ga vechten, dan komt de promotor eens naar mij toe. Nou, deze jongens gaan aangeboden. Dit is het bedrag. Wil je vechten, ja of nee? Het is niet dat op een of andere dag dat ik in één keer op Instagram zie van ik vecht tegen jou.
Ja.
Nee, dus, maar dit is een beetje om zielen te winnen. Weet je, het is, hij is gewoon... hij vindt gewoon leuk een beetje medelijden te hebben. Snap je? Het zit nog gewoon een beetje heel zielig. Nou, nu doet zijn trainer ook mee. Grappig. Vind ik heel grappig. Ik vind trainer moet gewoon lesgeven. Vechten begeleiden. Het staat niet als jouw trainer daar met je mee gaat huilen. Maar ja, misschien is het daarom ook een goede klik.
Laten we het zo direct hebben over je volgende toernooi. En over ook aan Mike vragen hoe het trouwens met Antonio Placiebot gaat. Maar laten we eerst even al het andere vechtsportnieuws doornemen. Tyson Fury die gaat vechten tegen Ngannou, onze oude UFC heavyweight. Weer in Saoedi-Arabië, want die bokspartijen in Saoedi-Arabië schijnen nogal lucratief te zijn. Ja, eigenlijk iemand met Mike, want jij bent echt een ontzettende boksliefhebber. Ngannou heeft natuurlijk niet echt een bokservaring. Hoe vind je dat als zo iemand naar het pure boksen komt? Je ziet het natuurlijk steeds meer. Omdat iemand een grote naam heeft.
Nou, ten eerste denk ik, als je daar kan vechten en veel geld kan verdienen, dan moet je dat doen. Want die Ngannou, die heeft eigenlijk wel een beetje links en rechts alle deuren dichtgeslagen. Dus een van de laatste deuren nog open voor hem zijn. Dus dan kun je voor kiezen. Ja. Wil je serieus genomen worden in de bokswereld, dan zei je eerst een paar andere partijen moeten doen, denk ik. Voordat je meteen tegen Tyson Fury gaat.
Ja, Fury vindt het prima. Ik bedoel, gaat toch wel tellen.
Nou ja, Fury loopt er ook een beetje omheen te draaien natuurlijk. Want dan zou hij tegen Usyk, dan niet tegen Usyk, dan weer tegen die. En dan Anthony Joshua, dan krijgt die weer 3 dagen de tijd. En dan krijgt, naar de hand was, Dillian White krijgt nog 1 keer de kans. En zo gaat het ook door. En het lijkt wel in de zwaargewicht of ze elkaar allemaal een beetje ontlopen. Want Usyk vecht nou tegen Daniel Dubois. Joshua vecht tegen Dillian White. Wilder zou...
Tegen Ruiz toch waarschijnlijk?
Ja, maar toen weer wel, toen weer niet. Die zit nou een beetje op een zijspoor.
Ruiz
is al... heeft het gewoon niet echt altijd met financiën op de achtergrond te maken? Of is het afbreukrisico?
Ja, nee, in boksen is het natuurlijk dodelijk als je verliest. Dus. Ja. En nu, zeg maar, op Usyk en Fury na, heeft iedereen verloren. En dat is een beetje vervelend. Maar ja, aan de andere kant, Dillian White tegen Anthony Joshua, binnen een halve dag uitverkocht een heel stadion. Snap je?
Ja.
En dan hebben we het niet over het stadion van Emmen. En gewoon over Wembley.
Ook een niet onderschat stadion.
Voor Wembley of O2 Arena.
Ja, O2 Arena.
Gewoon even 90.000 mensen erin. Heb je ze binnen een halve dag uitverkocht. Boom, niks meer te krijgen daar. Of je nou wil of niet. Dus ja, er is genoeg te doen. En ja, laat ze gewoon wat meer met elkaar vechten. Van Ngannou begrijp ik het. Want ja, die zal ook wel een aardige cent verdienen.
Ja, want die wil graag dit jaar nog boksen. En pas volgend jaar beginnen met MMA.
Ja, maar ja, dat slaat toch ook nergens op.
Nee.
Dat weet je zelf ook gewoon niet zo goed als ik. Ja. Want je moet eerst een tegenstander vinden bij dat PFL voor hem. Dan loopt er wel eentje in de ronde. Toevallig ook uit Kroatië. De zwaargewichtkampioen.
Ja.
Dante. Dus die loopt er nog in de ronde. En dan willen ze die gozer... Dan hebben ze gezegd, die krijgt minimaal 2 miljoen. Ja, hij heeft die wedstrijd van 1 miljoen al 2 keer gewonnen, geloof ik. Dus zal het zeggen, nou, voor 2 miljoen tegen die Ngannou. Weet ik het niet. Dus misschien moeten ze wat meer betalen. En de kans dat hij verliest, is ook heel groot. Tegen die Kroaat.
Ja, op die manier. Ja, dus daarom meteen voor de hoofdprijs gaan.
Ja, of ze het over een oude UFC vechten, toch? Dat ze Dos Santos even weer ophalen.
Ja,
maar dan doen ze dus hetzelfde
als het boksen, toch?
Als dat ze met het boksen doen. Ze slaan titelkandidaten over en ze halen iemand anders eruit.
Puur voor de pay-per-view.
En dan,
dan is het wel gewoon commercie, toch?
Zo'n wedstrijd is natuurlijk, ik denk dat Tyson Fury altijd wel goed verkoopt, maar niet uit tegen wie die zou vechten.
Ja.
Maar in principe tegen Usyk zou beter zijn. Tegen Anthony Joshua. Anthony Joshua zou ik het ook nog wel kunnen zien. Hè? De beste van Engeland. Tegen Ruiz zou ook eventueel nog kunnen. Maar dat is weer een beetje gevaarlijker. Kijk maar naar de Anthony Joshua.
Ja, dat is een harde hitter. Dus, die tovert ze opeens uit zijn handschoenen.
Ja, maar dat deed... Deontay Wilder ook.
Ja.
En toch kwam hij eroverheen. Dus je zal eventjes moeten kijken. En nu vecht Usyk niet tegen hem. Want hun waren een beetje aan het schaken met elkaar. van je moet binnen, binnen 30 dagen tekenen. Of iedere dag daarna dan...
Ja, dan neemt het af.
Je krijgt 7 dagen tijd om te tekenen. 3 dagen. Iedere dag daarna gaat er een miljoen af. Toen zei hij, oké, is goed, ik teken nu. Maar je moet op de dag van de partij betalen. Iedere dag die je daarna betaalt, dat kost je. En je moet 1 miljoen pond aan Oekraïne geven. En iedere dag dat je later betaalt dan die dag, dan komt er 1 miljoen bij. En snap je, dan ging het weer daarop vaart. Dus ja, het is...
Altijd een never dull moment. Ik wil even naar de UFC, naar het afgelopen UFC weekend. We hebben natuurlijk Volkanovski gehad, die deed wat hij moest doen. Maar die Driekus Duplessis, die Zuid-Afrikaan, die gaat nu tegen Adesanya. Hoe heb je daarnaar gekeken, Amin?
Ik was heel erg benieuwd, omdat hij had het een cardioprobleem. En toen zei hij, ik adem maar voor 5% uit mijn neus. Dat geloofde ik niet. Het is een neus geopereerd. En had hij ineens geen cardioprobleem, zeg
maar. Nee.
Maar het zag, ja, ik denk dat iedereen was geschrokken, want de odds waren volgens mij er keer 3 tegen hem. Dus hij heeft het heel goed gedaan. Ze heeft een frisse wind.
Ja, acht je hem kansrijk tegen Adesanya?
Ik denk als Adesanya zo emotioneel blijft.
Ja.
Adesanya is heel emotioneel. Dat heb je ook gezien van tevoren al, ver van tevoren al. Dat ze zeggen, ik ben een echte Afrikaan, jij bent geen echte Afrikaan, noem het maar op. En ook dat hij dronken de kooi instapt. Weet je wel, een beetje WWE shit was dat.
Ja.
Dus we gaan het meemaken, man. Maar ik denk, ja, ik geef hem sowieso kans. Want hoe hij Whittaker heeft gefinished, de enige die hem zo heeft gefinished, is Adesanya.
Ja, ja.
In de tweede ronde.
Dan hebben we eventueel de terugkeer van de K1. De organisatie die volgens mij in de handen is van een Koreaan uit mijn hoofd, Mike. Dat het geen Japanse organisatie meer is, maar Koreaans.
Die Mike Kim. Nee.
Kim is toch is geen Koreaan?
Nee, die Mike Kim, die heeft het al niet meer, hoor.
Okay.
Die heeft natuurlijk de laatste keer vergeten te betalen links en rechts.
Okay.
En deals gemaakt om sommige dingen half te betalen.
De naam bestaat al heel lang. Is ondertussen ook een heel klein beetje, misschien ook een beetje in de vergetelheid aan het raken. Die zoeken weer samenwerking met her en der organisaties. Nee, is het kansrijk?
Nee, de K1, wat er gebeurd is, ze hebben het in 2 opgesplitst. Dus zeg maar tot 70 kilo, dat heeft Crush, heeft dat zeg maar uit de K1 mensen daar uit, die hebben Crush, die hadden ze al erbij. En toen heb die Crush heb zeg maar dat deel opgekocht en zijn daar vanaf gegaan en zijn gewoon weer in het, hoe heet het nou? We zitten gewoon weer in een groot stadion.
Ja.
En Saitama Super Arena's. Dat is het. Daar zitten ze gewoon weer en ze zijn langzaam bezig. Toen hadden ze de min 90 kilo, toen hadden ze de zwaargewicht erbij gedaan.
Antonio heeft ook nog meegedaan een paar jaar. Jaren geleden.
Antonio, Roel Manat.
Ja.
El Bouni,
ik was toevallig in Japan, was ik erbij, maar het...
Dus die hebben mij, dus toen ging het wel weer. En die andere had een Servier had het deel gekocht. Kom zo even op zijn naam. Net Kuric, die had dat deel gekregen. En die deed zeg maar altijd rond de 80 kilo, zo'n beetje. Maar volgens mij heeft de K1 dat ook voor het grootste deel, of in ieder geval de rechter, weer teruggenomen. En ze willen nu weer een zwaargewicht toernooi gaan beginnen. En eigenlijk willen ze samenwerking met de andere organisaties ter wereld. Zoals ONE FC, Glory. King of Kings en Fusion. Maar dus
zitten alle organisaties erop te wachten om weer samen te werken met nog een andere organisatie? Hangt ook helemaal vanaf wie je in je stal hebt, zo, toch?
Maar waarom zouden ze niet op zitten wachten? Ik heb eigenlijk...
Ja, de kalender zit er best vol.
Ja, maar ik heb jaren geleden al ben ik begonnen met pleiten. Waarom doe je niet in plaats van... Nu wil de K1 het doen, die wil vechters lenen. Dus dan heb je nou het. Maar waarom zou je niet bijvoorbeeld zeggen, oké, is goed, er zijn 4 of 5 grote organisaties. En dan doe je dat qua ratio.
Best of zo.
En dan zeg je bijvoorbeeld, oké, is goed, nou jij hebt Glory, doet bijvoorbeeld 6 vechters leveren.
Mm-hmm.
Die betaalt Glory zelf. ONE FC doet er 4 leveren. Dan heb je er al 10. Nou, de K1 hebben we misschien 2, die beginnen net, of misschien 3. En hoe heet het begint, en dan heb je zo 20 vechters. Dan doe je weer de laatste 16, zoals je dat vroeger had. En dan zeg je, ja, je hebt er toch 20, natuurlijk. Maar je hebt ook reservevechters nodig. Reservepartijen, want er raken wel eens mensen bezit. Daarom moet je de 20 hebben. En niet 16. Dus die vechten ook. En dan, daarna krijg je de laatste 8. Dan kan er misschien nog een wildcard bij komen. Er kan misschien nog... En ook weer een reservepartij. Want misschien maakt een van de favorieten een misstapje. Dus dan kan je hem zo weer erin terugbrengen. En dan moet je gewoon eigenlijk... En als je dan allemaal... En dan misschien ook qua ratio... geld in de pot doet. Dan kan je misschien vechten... Ik val ook een keer voor 1 miljoen of misschien voor 2 miljoen.
Nou.
En als je eenmaal 2 miljoen als hoofdprijs hebt, dan moet je eens kijken hoeveel mensen er dan weer komen. Want nu zijn er heel veel vechters die bijvoorbeeld die gaan naar MMA, omdat ze, net als Adesanya of Pereira, groot geld willen of denken te verdienen. Maar ja, als je nou bijvoorbeeld ziet dat er duizenden vechters gaan, en dat ze dan beginnen met, weet ik veel, 1000 euro. En ze moeten geld minder nemen. En uiteindelijk raak je te geblesseerd. En te, want het op de grond rollen is een heel ander vak.
Ja.
Snap je de klemmen? Mm. Weet je, want je bent een beetje taai. En ook wat je ook vaak ziet met die kickboxers. Die, dan vallen ze half in de touw. En dan kijken ze naar de scheidsrechter. Ja, het scheidsrechtergroepje, dat komt jou niet helpen. Bij MMA is een heel andere sport.
Ja.
Maar... als er nou genoeg geld te verdienen is in kickbox, is misschien van...
Ja, wie weet is het een prikkel. Ja.
Waarom niet?
We moeten even door, Mike. Want Elon Musk en Mark Zuckerberg, wat vind je ervan als de twee IT-ondernemers, Amin, als die tegen elkaar gaan opnemen?
Ze willen het in Rome gaan doen, toch?
Ja.
In het stadium.
Ja.
Ja, in de Colosseum.
Ja, dat is wel dik, toch?
Ja. Maar ja, is het voor wie is het prestige? Als ik zag hoe die Mark Zuckerberg eruit zag... Dan denk ik dat hij weinig heel laat van Elon Musk.
Ja, maar die Elon Musk heeft die gekke chip toch in je hoofd. Die download gewoon George St. Pierre's hoofd. Ik denk dat hij daar ook met George St. Pierre is. Dus ik denk, dat moet
ik goed denk
komen.
Dat je de vraag moet stellen. Als je de baas van de... Weet ik veel, noem eens wat.
Van wat, een bedrijf
bent? De baas van de DAF-fabriek. Tegen de baas van de vuilophaalfabriek uitgaat. Hij had er geen hond naar gekeken.
Nee, nu heel de wereld.
Het zijn natuurlijk twee legendarische ondernemers.
Ze willen met UFC 300 gaan doen, toch? Dat zijn de geruchten, man. Dus ik ben benieuwd.
De UFC 300?
Ja.
Als in Spartan bedoel je 300?
Nou, kijk, de UFC, bijvoorbeeld UFC 175. Maar ze hebben binnenkort UFC 300. En dat is meestal een hele grote kaart. En dan willen ze...
Ja, dit zal volgend jaar, denk ik, ergens dan pas zijn.
Ja, volgens mij dit jaar alweer.
Waar zitten we nu? Met UFC?
Ik weet het niet, man.
290, dacht ik.
Ja, dat is bijna.
Dan hebben we nog 10 te gaan. Het zijn natuurlijk wel heel veel.
Ja.
Hey, we hebben nog even een memootje van Regian Eersel. De man heeft natuurlijk een ontiegelijke, ongeslagen status in Azië opgebouwd.
Wel, ik zie mezelf niet als een god, hoor. Alleen misschien de mensen die in Azië wonen wel. Om reden waarom. Ik ben nu al bijna 8 jaar ongeslagen. Ik ben achtvoudig wereldkampioen bij One Championship, dus de organisatie waarbij ik onder contract zit in Azië. Mijn vechtstijl, het begint al bij mijn entrance. Ik kom met een masker op, ik dans, het publiek vindt het helemaal geweldig. En dan mijn vechtstijl, ik ben heel agressief, ik vecht veel naar voren. Ik zet veel druk van mijn tegenstander. En ik denk ook... Ik heb mijn hele divisie, dus iedereen in mijn gewichtklasse heb ik al verslagen binnen de organisatie. Dus voor de organisatie is het, die moeten dus mensen van buiten gaan zoeken om tegen mij te zetten.
Dat is nou echt zo'n jongen, Mike, waar jij het net over had. Die wil je heel graag tegenover andere mensen uit een andere organisatie zien.
Nou, hij zegt het zelf nogal.
Mm-hmm.
Hij is een geweldige vechter, dus... Ja, jaren geleden kwamen ze bij ons trainen. Dus hij, Chris Baja en Joren Piqueur, samen met Paul Pengel, een trainer.
Ja.
En ja, uiteindelijk is Chris en Jordan zijn bij mij gebleven. Chris is tot titelgevecht gekomen in Glory. Jordan is ook al... iets van 7, 8 jaar kampioen in Japan. En iemand als Regian, ja, die doet het gewoon geweldig. En ik denk, nu is hij de... Weet je, hij is gewoon de beste.
King of Kings nu?
Ik denk dat hij ook wel wil laten zien, denk ik, uit zijn vechthart. En ik wil wel tegen anderen vechten. Mm. Want ja, nu zijn er zijn misschien ook nog wel andere jongens. Hij wil ook wel bijvoorbeeld tegen een Doen B vechten.
Ja.
Dat zou ik, als ik Regian zou zijn, zou ik zo'n naam wel op mijn lijst willen hebben. Maar dat kan niet, omdat Doen B niet bij One FC zit.
Nee.
Snap je? En dan kun je zeggen, ja, hij is nu naar het MMA gegaan. Oké, is goed. Dan zo zijn er misschien nog wel andere vechters die, die willen vechten. Maar ook andersom, hè? Een Dubai zou ook wel tegen hem willen vechten. Of hoe heet die? Andy Samuel zou ook wel een keer tegen hem willen vechten.
Juist. Ja.
En dan willen we natuurlijk niet zeggen dat het per definitie kansloos is of niet is. Maar het gaat natuurlijk op een gegeven moment. Een partij moet ook een sportieve uitdaging hebben. En die sportieve uitdaging bij Andy zit dan voor, oké, is goed, luister, ik ben kampioen bij One FC geweest. Of bij Infusion, ik ben ook kampioen bij Glory. Nou, kom erop met die Regian. Ja. En de sportieve uitdaging bij Regian zegt, luister, ik ben de baas bovenop de berg. Iedereen die naar boven komt, die wil ik aanpakken. Dus ja, voor beide zit er natuurlijk wat in.
Ja, het is in ieder geval een...
Menshikov, hè?
Ja.
Ondanks.
Ja, het is een legendarische vechter. We gaan even vooruitkijken naar komende maand augustus. Glory 87.
Ja.
Toernooitje. Ja. Amin?
Viermans toernooitje.
Ja. Tegen wie vecht jij je eerste partij?
Morgen is de loting, man.
Morgen is de loting, hè?
Oh, ja, man.
Op wie hoop je?
Ze kunnen het allemaal krijgen.
Ja, dan maak je verder niet druk op.
Ze kunnen het allemaal krijgen.
We hebben Terpstra.
Ja.
We hebben ik weet niet hoe het uitspreekt.
Oko Jurgendal.
Jurgendal.
Ja.
Raya Batsadeh. En we hebben Amin. De Terpstra zit je met dat lengte. Ik heb hem wel zien vechten bij Infusion. Die jongen is ontzettend lang.
Hoe lang is hij? 2,5 of zo?
2,7 geloof ik zelfs.
Ja.
Ja. Dat is wat even je reach. Even kijken hoe lang, ik weet niet hoeveel je jab komt.
Dat moet geen probleem zijn.
Nee?
Moet geen probleem zijn om te raken. Ik zie dat hij toch wel moeite heeft met jongens. Jongens komen altijd heel dichtbij bij hem.
Ja, je moet even naar binnen kruipen bij hem in de pocket.
Langzaam naar binnen kruipen. Heel verleidelijk naar binnen lopen.
En de jongen uit Azerbeidzjan. Die maakte pas wel indruk tegen Tavares. Was hij niet helemaal fit volgens mij, maar... Dat is ook een vriend van jou, hè, trouwens.
Ik heb heel veel vrienden, ja.
Ja. Je verliest ook in een hoog tempo.
Ja, dat was geen echte vriendschap.
Nee.
Oh. Nou ja, ja, indrukwekkend, ja, maar vond ik niet.
Nee?
Nee. Ik zei nog, keek met mijn kracht erin, keek die partij en ik zal hem erop gaan zitten.
Ja, ja. En hij gaat was ook totaal niet.
Ik zeg, hij gaat zitten, want hij gaat schrikken. Hij gaat schrikken van zijn kracht in één keer. Nou, hij was ook niet weg. Kreeg die trap en dan denk ik, ja...
ja. Ja, ja.
Laat me zitten vandaag. Dan heb je ook geen vechtershart en maar niks.
Nee.
Maar ja, waar je even mee moet helpen, is het een ticket weer voor het toernooi in het najaar?
Ja.
Ja,
ja, klopt, ja. Klopt.
Ja, man, sta maar op het PVV, want dan hoef ik minder belasting te betalen.
Jij denkt dat het nieuwe kabinet zo snel voor de grond komt. Alles voor de pegels.
Alles voor de pegels, ja. Ja.
Hey, 2023, wat is een mooi jaar voor jou? Ook een beetje je doorbraak met het grote publiek, denk ik.
Ja, leuk toch?
Het kleine publiek wist al wie je was, maar het grote publiek gaat ook het streven is natuurlijk gewoon de titel, hè?
Ja, zeker, man. Zeker. Kijk, in mijn divisie zie ik geen problemen.
Light heavyweight?
Ja, light heavyweight. Ik ben nu ook heavyweight. Maar ja. Light heavyweight zie ik geen problemen op dit moment.
Nee.
De jongens boven mij, ja. Het zijn niet echt allemaal knokkers. Ik ga ze gewoon maar slopen, man. Zo simpel is het.
Geen gebrek aan zelfvertrouwen.
Nee, zeker niet. Kijk, ik heb nu de kampioen. Je hebt Abena. Doet ook wel goed. Dan heb je...
Dus die was onduidelijke reden. Heel lang in Thailand gebleven. Ziek geworden.
Ja, die was echt ziek.
Ja.
Die was echt ziek.
We hebben wel even contact met hem gehad, hè? Robin.
Buikgriep of zo, toch?
Ja. Hij was niet fit. Maar hij was ook heel erg van plan om heel laat pas naar Nederland te komen. Wat ook niet heel handig is met het tijdverschil. Als je in Nederland moet knokken.
Maar het is gewoon fucked up om als je buikgriep hebt. Dat had ik vlak voor mijn PVV-partij een week van tevoren. Ik geef 98 naar 92. Zonder, ja. Zonder weight cut, snap je?
Ja.
Dat is misschien een verstandige keuze voor hem geweest om die partij niet aan te nemen. Om zo, ja, als je zo de ring in gaat, dan ben je toch nooit 100%. Ik denk niet eens 50. Dus ja, we gaan het meemaken, man. Eerst even die zwaargewicht te slopen. En dan, dan laat even weten weer, man. Even die titel pakken volgend jaar. Of dit jaar, als er nog een kans komt. Als er iemand weer ziek wordt.
Hey, Mike, straks weer veel belangstelling om wat Badden weer erin gaan tegen James McSweeney in Parijs.
Is dat uitverkocht?
Hè?
Uitverkocht?
Nou ja, Parijs is natuurlijk een... dus echt ontzettend veel Franse jongens. Het is sowieso een potentie. Nu gewoon een heel groot kickboxland, hè?
Ja.
Ze houden ook wel een beetje op van op straat knokken op hun tijd, toch? Ja.
Als ze het niet eens zijn, joh.
Als ze het echt niet mee eens zijn.
Nee,
het is toch als gekke guys natuurlijk een jongen doodgeschoten. Het is allemaal heel triest. Maar dat land heeft heel lang in de fik gestaan. Om dat even te onderstrepen.
Ja, Frankrijk een goed vechtland ook. Komen goede vechters vandaan. En dan gaan we daar naartoe. Om te vechten met een Engelsman.
Vind je het prettige tegenstander? Misschien? Je stond toen tegen hem met...
Met Saki,
Kukan.
Ik kan James al voor de eeuwwisseling.
Wat zeg je nou?
Ik ken James al van voor de eeuwwisseling.
Nou, James zo voor de eeuwwisseling. Zo oud is hij.
Dus nee, maar het is al simpel. Toen trainde hij gewoon wel eens bij mij. Toen is je naar Nederland gekomen, is je bij Lucien gaan trainen. Op een gegeven moment. En ik denk dat voor Badr, die moet gewoon even opgebouwd worden. Laat ik even beginnen. Ik heb wel eens eerder gezegd, kijk, in Nederland dan hebben we weinig empathie voor onze sporthelden. Hmm. Ja, we zijn allemaal blij, we zijn allemaal positief.
Als je Badr zo ziet lopen in Rotterdam.
Tot hij verliest.
Ik bedoel, dat is wel een deel van het verhaal. Want anders, hij is nog steeds mateloos populair.
Ja.
Daar zit een probleem toch volgens mij echt niet in.
Nou, daar gaat het er niet om, maar nee. Ik bedoel, kijk. Ik denk dat je hem veel beter kan gebruiken om de sport beter te promoten. Dat is wat ik denk. En natuurlijk, weet je, zeg ja, tegen je moet die vechten, dan ja, oké. Toen Mike Tyson vocht, maakte het ook niet uit tegen wie die stond.
Nee.
Als je toch iedereen ging kijken, toen maar met al die vocht, maakt het ook niet uit. En ik denk dat hij aan de buurt komt qua voor het kickboksen van die status. En snap je, en dan hoef je hem natuurlijk niet helemaal op te branden. Want als je dan gewoon kijkt, dan vecht alleen maar finales. Zeg maar, dan geef hem even een beetje rust. Laat hem even een beetje in het ritme komen ook eens een keer. Hè? Mm-hmm. Het is ook niet dat hij 4 keer per jaar vecht of zo.
Nee, normaal niet zelfs.
Als je
ziet wat hij de afgelopen jaar aan partijen heeft gedraaid.
Is niet heel.
Kom je op 1 keer per jaar gemiddeld genomen of zo?
Ja, als je mazzel hebt.
Ja.
En het, hij aan de andere kant, ja dat moeten ze zelf weten. Maar ik denk als ze het iets anders doen en je zal zien, zoals tegen de McSweeney, de kaartverkoop loopt als een trein.
Ja.
En dan zeggen mensen, die McSweeney is niet de beste hoor. Nou, hij is ook niet de slechtste.
Nee.
Snap je? Ik zei ook,
en hij maakt altijd mooi theater.
En ik zei ook, hij weet ook een partij heel goed te verkopen. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk, wij moeten met onze steenkool-Engels gaan discussiëren. Met een Londense straatjongen.
Dus ja, dat valt niet mee natuurlijk.
Nee, dat wordt het vaak even lastig. Maar oké, want ik zei ook van, ik had hem ook wel tegen Freddy Camayo willen zien. Mm-hmm. Snap je, zo heb ik nog... Weet ik veel, tal van vechters waar hij gewoon tegen kan vechten. En als het moment daar is en dan komt een opening vrij tegen Rico 3. Dan zou het misschien ook een mooie partij zijn. Maar...
Gewoon even weer in het ritme komen.
Even in het ritme komen.
Juist. Maar nou vecht je 2 keer tegen Rico. 2 keer uit het ritme. De ene keer op die motorpech. De eerste keer maar waren we in mijn... visie waren we aan het winnen. Nou, de tweede keer, daar is echt helemaal geen twijfel over mogelijk dat we aan het winnen waren of niet.
Dan lag Rico 2 keer op de grond.
En, maar ja, je wint weer niet. Ja, omdat je doet maakt een draaitap en je scheurt je enkelband af.
Toen kregen we die Poolse meneer, toch?
En dat...
kregen we nog die jongen Benny.
Benny was hier ook aan het winnen. Ja. Dus nou, kijk, snap je dus...
Corona toch?
Het winnen is het winnen... is het niet. Het, weet je, de winst pakken is het niet, de winst behouden. Dat moet eventjes. Ja. Nou, daar zijn we druk mee bezig met aan het trainen. En ik denk dat we zo meteen in september.
9 september in het Dome de Paris.
Een badder zien en dat je denkt van nou. Ja.
Die gaat het klusje klaren.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Tuurlijk, toch? Dus, maar het is niet alleen het klusje klaren. Dan komt natuurlijk ook nog eens. Want je kan natuurlijk niet met, zoals voetballen, met penalties winnen. Snap je?
Je moet ook gewoon dominant winnen.
Je moet gewoon de badder zien die je gewend bent. Klaar.
Is hij daar naartoe op weg?
Huh?
Is hij daar naartoe op weg?
Ja, zijn we heel hard naartoe op weg, ja.
Ja.
En, dus dat gaat goed. Qua trainen. We hebben een keertje voorzichtig gespart. Ook niet met, met de beste in de wereld. Maar
het ritme weer opbouwen.
Het gaat niet om het sparren. Het gaat ook niet om of je hem raakt. Je moet hem eigenlijk helemaal niet raken. Want ik denk dat hij die klappen toch niet zo heel goed kan incasseren als een ander. Maar het gaat erom. Hoe zet je jezelf neer in welke positie in de ring? Ja. Want het gaat om de geografie van de ring.
Ja.
Daar win je wedstrijden mee.
Ik wil jou nog even vragen. Hoe is het met Antonio Plasibat? We hebben natuurlijk een beetje die deceptie gehad in Rotterdam. Helaas dat hij al snel geblesseerd raakte. Ja. Noem je dat ook alweer? Wat zei je net met Badder?
Motorpech. Motorpech.
Ja. Dat was ontzettend zonde voor die jongen. Hele samen met Kroaten. Ik heb echt een beetje medelijden met hem. Dat moet ik niet hebben, maar ik vond het wel jammer voor hem.
Nou ja, met Antonio zelf gaat het nu al wat beter. Het bord, dat was van elkaar los. Dat groeit nou weer naar elkaar toe. En dan wordt het zometeen weer sterk. En dan is het de bedoeling dat hij 30 december er gewoon weer staat als van ouds.
Ja, dat gaat hij wel halen.
Ja. Okay. Dat gaat hij wel halen.
Ja.
Zijn ego. Hij heeft een kleine opdonder gehad, of een kleine grote. Maar dat hebben we ook te maken.
Maar hij stond met zijn gebroken arm ons allemaal te woord.
Hij werd dikker en dikker.
Werd dikker en dikker. En dat was wel weer indrukwekkend.
Ja, maar dat is hij ook.
Ja.
Snap je? Het is een topsportman. En het enige waarom het... Kijk, het is sport, hè? Dus dat, en,
alles kan
en,
gebeuren.
En wat hoort, waar leven we nou allemaal van? Iedereen die van sport houdt, weet je. En de trainers, de vechters, de journalisten, de kijkers. Waar leef je van? Van drama.
Ja.
Je
wil drama storytelling.
Zien. Als er geen drama is, is er geen sport.
Nee, dat klopt.
Snap je, toen Michael Schumacher iedereen wegrijdt in de Formule 1. Dan vond niemand er gereid, dan kreeg geen hond er nog.
Met Baricello als tweede man.
Nu kijkt iedereen weer.
Ja.
Snap je?
Nou,
dus dat is
ook een beetje kielen in Nederland wel. Maar,
maar je begrijpt wat ik bedoel.
Je hebt verlies en nodig om winst te kunnen waarderen. Hè?
Hetgene met Antonio wat zuur was dat hij heeft natuurlijk al 2,5 jaar of zo is hem die wedstrijd tegen Rico beloofd. En iedere keer kwam er iets tussen. En nu dit zou eigenlijk de laatste
horde.
De hobbel wezen.
Ja.
Na twee keer Tarek voor je snuffert gehad te hebben. Eén keer, hoe heet die?
Ik heb het niet meer zo op het netvlies.
Uit Roemenië.
Ja.
Uit Roemenië.
Had hij ook niet gewoon binnen?
Met de C heet hij. Met de C.
Ik snap nu wel waarom ze zo boos zijn als je het zo zegt.
Wie?
Die ARJ-training. We hebben ze drie keer op hun kont gezet.
Mike, afrondend. Hij staat er altijd weer, Antonio.
Ja, dan komen we weer terug. En soms verlies je, maar win je toch. En ik denk dat dit ook het geval is. Kijk, je verliest de wedstrijd. Okay, je verliest de wedstrijd even wat tegen Rico. Maar misschien als je deze gewonnen had, had je niet goed in de wedstrijd tegen Rico gegaan. Misschien nu komt hij nog harder en nog sterker terug. En dan. Snap je? En ja, iedereen het jou over de deceptie. Hoe heet het? Heb je het ook gewoon heel goed gedaan. Antonio, of... Tarek. Hij heeft het ook gewoon heel goed gedaan. En snap je, dus ik kan wel zeggen, ja, Antonio. Nee, Tarek stond ook in de ring, hè?
Ja.
En natuurlijk, die Edward Straker, die ving er ook even eentje op voor de mazzel.
Ja,
maar als je goed kijkt op dat moment, was Tarek zijn hoofd weggedraaid. En, ja. Maar ja, de bel was gegaan. Dus snap je, dat is altijd als. Maar dat is sport, drama. Ja.
Big drama show.
Ja.
Ik kijk nog heel even snel eventjes zijn laatste...
Katinas heet die.
Tijd terug, ja. Je had Katinas. Daar had je daarvoor Kebabes. Toen had je Benny, daarvoor was dat. Oh. En daarvoor ook weer Kebabes. En dan Maardien, et cetera, et cetera. Maar hij heeft een hele mooie...
reeks opgebouwd.
Heel veel hele mooie reeks opgebouwd. Amin, ik ga je nooit meer anders noemen. Dankjewel, goed dat je er was.
Dankjewel voor de aandacht.
En Mike, je gaat een drukke zomer tegemoet. Maar met jouw ervaring moet het geen probleem zijn. Robin, dit was je debuut.
Ja.
Ja, het was een beetje weinig aan het woord. Dat is ook lastig voor mij erbij. Maar,
ik zal volgende keer dan nog een knoopje open.
Ja, beter. Dat werkt.
Het begin is er en de overhemden zijn open. Tot de volgende keer.
Yes. Doei. Doei.